Als je even kijkt naar, als een beetje rustiger wordt, ik zie de mannen die moeten even hun geld weer in de automaat doen. Dank je wel. Ja, zijn jullie klaar voor? Nou, in die tijd van Richteren 13 was het zo dat de Israëlieten die zonderen keer op keer door afgoden te aanbidden. En God liet dat toe en dat duurde 40 jaar. In die tijd waren ook de Israëlieten onderdrukt door de Filistijnen. En dat is de situatie die toen was. En op een gegeven moment komt de engel des Heren en die komt tot de vrouw van Manoah en die zegt tot haar, je bent lang onvruchtbaar geweest, maar nu krijg je een zoon. En hij geeft daar instructies mee. Hij zegt, want hij zal vanaf de geboorte een Nazireer zijn. En het tweede wat hij zegt, hij zal de aanzet geven tot de bevrijding van Israël over de macht van de Filistijnen. Dus een geweldige roeping heeft hij al gekregen voordat hij überhaupt geboren is. Dus zij loopt naar de man en zegt, joh, luister, daar is iemand bij me geweest en dat heeft hij gezegd. En Manoah zegt, joh, luister, ik snap het niet. Ik weet niet wat het inhoudt. Hij moet nog een keer komen. En de engel des Heer komt nog een keer naar die man en gaat hem uitleggen wat het inhoudt. Omdat Manoah die zegt, ja, hoe moet ik die jongen opvoeden als hij geboren is? Wat houdt dat in om een Nazireer te zijn? Ja, wat is dat, een Nazireer? Wat was dat toen in die tijd? Dat was iemand die zich toewijdde aan God. Dat kon zijn voor een bepaalde tijd. Laten we zeggen, je bent 20 en je wil je toewijden voor 10 jaar. Of het was zo dat je vanaf de geboorte al een Nazireer was. En dat duurde dan je hele leven lang. Ja, regelmatig. Het volgende wat het inhield, dat die persoon die zich toewijdde, dat die geen alcohol mocht drinken, dus geen wijn, maar ook geen druiven mocht eten, geen druivensap mocht drinken, niks met de druivenbladeren ging doen, destijds, ik weet niet of jullie zulke gerechten kennen, maar dat heb je in die landen, daar wordt met gehakt allemaal groenten en kruiden en dan doe je dat zo inrollen in een druivenbladeren. Dat mocht ook niet. Je mocht ook niks doen met druivenstokken. Ja, zeg je misschien, wat kan je nou met druivenstokken doen? Nou, dat gaat niet zo ver terug als toen in de tijd van Simpson. Maar mijn voorouders, dat weten jullie, van mijn vaders kant, zijn allemaal wijnboeren geweest. En wat deden die met de wijnstokken? Die deden dat. En dat was om de wijnflessen open te doen. En dat maakten ze van de wijnstokken. Tegenwoordig heb je dat ze van die wijnstokken een stuk afknippen, afzagen en dan maken ze mooie versiering. Dan verwerken ze dat in een bloemstuk. Maar al deze dingen, dat mocht de Nazireer niet doen. Een ander punt wat hij niet mocht, is dicht bij een lijk komen. Dat was ook verboden. En dan het laatste is, een Nazireer moest altijd zo lange haar houden. Hij mocht ze niet knippen, omdat dat symbool was dat hij toegewijd was aan God. En die dingen, zeg je maar, ja, maar Corinne, waarom vertel je dat nou? Nou, dat is belangrijk om te snappen wat er gebeurt met Simpson. Die begint als een kind, als een jonge man, te groeien in de aanwezigheid voor God, hem te volgen. En op een gegeven moment gaat het langzaam maar zeker, gaat het mis. En hoe komt dat nou? En als je niet weet hoe die soort instructies zijn van de Nazireer, dan is het moeilijk om te snappen wat eindelijk gebeurt met Simpson. Nou, zoals het lied het zeide of toonde wat je kon zien, Simson had een bovennatuurlijke kracht. Als de geest van God op hem kwam, dan was hij zo sterk dat hij ongelooflijke dingen kon doen. Door de kracht van God. Dus de kracht die hij had, kwam door de toewijding die hij aan God deed. Maar soms, en dat gaan we ook zo zien, dan zien we dat hij een heel zwak karakter heeft. En dat is de onderkant. Op een dag gaat Simson met zijn familie naar Timna. En voordat ze de stad naar binnen gaan, zegt Simson, ik blijf even buiten. Ze is al een volwassen man nu. Ik blijf buiten en de ouders gaan naar binnen, de stad naar binnen. Hij blijft buiten en loopt daar rond en ziet daar een wijngaarde en denkt, ik ga nu die wijngaarde binnen. Hij gaat die wijngaarde binnen en is daar aan lopen tussen die wijnstokken. En op een gegeven moment is daar voor hem een leeuw. Een jonge leeuw. Die valt hem aan. Hij vecht tegen. De kracht van God komt over hem. En hij verslaagt me. En ik zou willen zeggen tot Simson. Simson, wat doe jij hier? Wat zit jij daar te doen in die wijngaarde? Ik dacht toch dat de Nazireer daar niet dient te zijn. Ja, zou die tot mij zeggen. Corinne, je moet het niet zo helemaal nemen. Ik heb niks gedaan aan de wijnstok. Ik ben niet aan de druiven geweest. Ik heb alleen daar een beetje rondgelopen. Oh, maar Simson, zoek je dan niet een beetje de verleiding op? Simson is iemand die de grenzen opzoekt. Altijd net iets verder gaan. En dan staat er in Richteren 14 vers 6b... Maar hij vertelde dat niet aan zijn ouders. Dus ergens wist hij wel dat waar hij nu was, dat hij niet daar moest zijn. Maar hij zegt het niet aan de ouders. En ik denk, Simson, je had het beter kunnen zeggen. Dan had je net iemand gehad die had gezegd van, joh, kom uit dat krijgsgebied vandaan. Maar hij had besloten, ik ga niks zeggen. Als je in een krijgsgebied komt, dan word je aangevallen. En we gaan lezen, en ik ga dat even lezen, 1 Petrus 5 vers 8. Ik moet het even opzoeken. 1 Petrus 5 vers 8. Een heel bekend stuk. De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht als een brullend leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. Als je in het grijze gebied gaat, dan word je aangevallen. En de duivel die gaat rond, die zwerft rond om te kijken wie kan die aanvallen, wie kan die verslinderen. Net als bij Simson. Hij bevindt zich in een krijgsgebied en hij wordt aangevallen door de leeuw. Ook wij kunnen dat. Wij kunnen af en toe in een krijgsgebied zijn en we hebben het niet door. Of af en toe zijn we in een krijgsgebied en we vermoeden dat we daar zijn. En soms zijn we in een krijgsgebied en weten heel goed dat we daar zijn. Dan hebben we van die, ja, ik ga af en toe naar de disco zaterdagavond. Oké, zondagochtend lukt het me niet meer naar de kerk te komen. Maar ja, het was toch zo tof. Of dan is het, joh, ik heb even checkie geroken. Ach ja, zo erg is zo dat niet. Of dan is het van, ja, mijn beste vrienden, mijn beste vriendinnen. Dat zijn allemaal mensen die willen eindelijk niks van God weten. Maar ah ja, wat maakt dat uit? We zijn gewoon goede vrienden. En daar verbreng ik de meest van de tijd. Maar eindelijk voor God willen ze niks weten. Dat is die grijze vlakte waar we af en toe in kunnen komen. En zo was het met Simson. In Richteren 14 vers 8 staat iedere keer, oh, misschien kunnen we iets verder gaan. In Richteren 14 vers 8. Daar zien we dat Simson gaat opnieuw in die wijngaarden. In dezelfde wijngaarden. Dus een poos later, maar hij gaat opnieuw daar naartoe, omdat hij wil zo graag weten of die dode leeuw daar nog ligt. Hij is nieuwsgierig. Dus hij gaat maar weer in die wijngaarden en ziet daar dat omhulsel nog van de leeuw liggen. Hey, Simson, was het niet zo dat een Nazireer niet moet komen bij wat dood is? Ja, zou die maar zeggen. Luister, het is geen lijk van een persoon. Het is een van een dier. Oh, ja. Zo kunnen we natuurlijk het ook over hebben. We zijn in 2016, Corine. Alles is niet meer zo nauw. Je moet de Nieuwe en de Oude Testament gewoon zomaar nemen. Een beetje schudden en uithalen wat je uitkomt. Het grijs gebied. Richteren 14 vers 9, daar staat, hij staat daar te kijken naar het omhulsel van die leeuw en ziet dat een, hoe moet ik goed zeggen in het Nederland, een bijenzwerm, dit is wat voor een Française, een bijenzwerm zit daarin. En daar is heel veel honing. Oh, oh. Wat lekker, een hoop honing. Oh, maar dat is zoet, maar dat is lekker. Maar dat moet je een keer geprobeerd hebben. Een keer moet je dat geprobeerd hebben. Dat is zo lekker. Oh, zal ik wel eens zeggen, tot ziens om. Het is wel in een kadaver dat het ligt. Ja, maar dat maakt niks uit. Het is zo lekker zoet. Dat is toch het belangrijkste. De duivel probeert ons te verleiden. Hij probeert het iedere keer en aan ons om waakzaam te zijn. Als de duivel het niet wint met een frontale aanval, probeert hij jou en mij met honing te lokken. Als het niet gaat dat hij ons kan aanvallen, zo frontaal, dan probeert hij het op een andere manier. Op een zoete manier. Hij probeert ons om te verleiden. Ik weet niet, ik heb... Misschien kunnen we die foto zien. Ja. Ik heb dat... Ik weet niet of ik dat aan jullie heb laten zien al een eerdere keer. Het komt uit de krant uit november. Dat is een klas, groep 6... van de school uit Amsterdam. En die klas is af en toe onrustig. En nu doen ze regelmatig wat ze noemen mindfulness training. En dan staat daar in de krant een milde vorm van meditatie. Die milde vorm van meditatie heb ik ook daar neergezet, is eindelijk yoga. Dat komt uit het New Age. En ik was de laatst bezig met een compleet andere preek. En toen kwam ik iets tegen en zag opeens een samenhang. En dat is, ik weet niet of je ooit een sessie yoga hebt gedaan. Ik nog niet, maar ik heb wel gekeken en geluisterd daarna. En wat ze dan doen, op een gegeven moment zeggen ze een bepaald woord. Het lijkt de klank, maar het is eindelijk een woord. En dat woord zeggen ze of aan het begin van de sessie, middenin, aan het eind, meerdere keer. En dat woord is om. En dan moeten ze dat een paar keer herhalen. En ik vroeg me altijd af van, wat is dat nou? Ik snap dat niet. Is dat gewoon een soort uitblazen? Komt tot rust of iets, is ook geen idee. Ik wist het niet. En het irriteerde mij, omdat ik weer graag dan weten wat dat is. En met die studie die ik dus afgelopen week bezig was, kom ik opeens achter dat het een naam betekent, dat de A betekent Brahma en dat betekent weer de maker. Vishnu betekent de beschermer en de M betekent Shiva, de vernietiger. En het komt uit het hindoeïsme. En iedere keer als je dus een sessie hebt en dat je dat woord moet zeggen met een bepaalde handeling met je handen, ben je eindelijk een afgod vanuit het idoïsme aan het aanbidden. Als je het hebt over een grijze lijn, komen we daarin zonder dat we dat weten. Maar dat is wel een feit. En ik ben nu blij dat ik het weet, ik neem aan jullie ook. Dan kan je tenminste, als iemand erin zit, kan je iets hierover zeggen. Dus Simson, we gaan door met het verhaal. Simson neemt dus die honing, want dat is zoveel. Neemt die honing mee, eet daarvan en neemt nog mee en brengt ze naar de ouders. En zegt, kijk pa, ma, ik heb hier lekkere honing voor u. Hij gaat niet zeggen waar het vandaan komt. Ja, waarom doet hij het niet? Omdat het in de wijngaarden is en omdat het daar komt uit het kadaver van het dier. Dus hij gaat niet zeggen. Hij weet dat hij weer over een grens is gegaan. Hij weet dat hij in een krijgsgebied is. En in plaats om te zeggen, joh, ik zeg het nou. Dan heb ik tenminste iemand die achter me zit en die af en toe me vraagt, hey jongen, hoe gaat het met je? Ben je nog goed bezig? Nee, hij zegt het niet. En in feite brengt dat ook weer dan weer meer problemen mee. Dan komt het verhaal, en daar gaan we eigenlijk helemaal niet in, maar het verhaal dat hij trouwt met de Filistijnen. En deze Filistijnse meid, daar loopt het slecht af. Omdat zij en haar vader worden gedood door de Filistijnen. En Simson, die heeft daar ook mee te maken. Nadat gaat hij regelmatig naar een prostituee. Dus je ziet een opbouw. Hij gaat regelmatig naar een prostituee in Richteren 16, vers 1. En hij bezoekt die 's avonds en dan middens in de nacht, dan gaat hij weer verdwijnen. Nu komen die leiders daarachter van de stad en die zeggen, deze keer gaan we hem pakken. De poorten van de stad gaan dicht, gigantische grote poorten, alles compleet dicht, dan kan die 's nachts niet meer weg. Hij wil dan 's nachts weggaan, komt voor die poorten en ziet opeens dat die poorten dicht zijn. De geest van God komt over hem en hij neemt die deuren, die gigantische hoge deuren en rukt ze uit met de deuren en de deurposten samen. En ik was toen aan het denken hierover, ik was aan het bidden en ik dacht, het maakt me herinneren, weet je aan wat? Voor onze tijd was ik aan het denken van, ik weet niet of je het hebt gehoord een keer over, of dat je hebt gelezen, of dat je iemand kent die daar dichtbij stond. Maar af en toe horen we van die situatie, die trieste situatie van leiders die in de bediening staan. En op een gegeven moment hoor je, ze hebben een dubbel leven gehad. Al een poos, een paar jaar misschien. En ze zijn vreemd gegaan. En dan heb je de vraag, hoe kan dat? Hoe kan dat dat je in de bediening staat en een dubbel leven kan hebben? Dat is uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, is het ook een beetje met Simson. Hoe kon Simson 's nachts bij de prostituee zijn? En dan middens in de nacht, als hij gevangen wordt, dat hij vrijgezet wordt. Hoe kan dat? Dat is de genade voor God. Dat is de liefde voor God die ons iedere keer weer een mogelijkheid geeft om een andere weg te kiezen, om ons te bekeren, omdat hij zoveel van ons houdt. Net als iedere keer dat hij met mij doorgaat, gaat hij met iedereen van ons door. En iedere keer geeft hij weer een mogelijkheid om ons te bekeren. Tot de dag komt waar het stopt, waar het openbaar wordt. Dan komt een ander verhaal in zijn leven en dat is Richteren 16 vers 4. Hij wordt verliefd op Delila, weer een Filistijnse. En hij wordt daar echt verliefd op en hij gaat daar een relatie aan. En weer zit hij in een gebied waar ik denk, Simpson, met wat ben je bezig? Dus komt die lieve Delila en die zegt, oh, wat ben je toch zo mooi. Oh, wat ben je toch zo groot. Wat ben je toch zo sterk. Simpson, vertel me, hoe kan jij dan zo sterk zijn? Dat is toch niet normaal? Je bent sterker dan alle Filistijnen die ik ken. Vertel mij. Ja, dat wordt een moeilijk iets voor hem nou, hè? Kan ik begrijpen. Dus hij gaat daarin en zegt, ja luister, weet je, als je maar met 7 koorden vast bent, goed vast bent, dan kom ik niet meer los en dan ben ik net als iedereen. Wat doet zij? 'S nachts wordt hij vastgebonden. Filistijnen die zijn in de kamer daarnaast en zij gaat roepen, de Filistijnen komen. Hij wordt wakker, Simpson, ziet wat er gebeurt en in één ruk is hij vrij. Daarop zegt Delila, jij bent een bedrieger, jij bent een lieger, jij liegt gewoon. Hoe kan je zoiets doen? Je zegt niet de waarheid. Zeg mij dan toch, hoe kom je aan die kracht, aan die bijzondere kracht? Dus gaat hij zeggen, ja luister, weet je wat het is? Je moet nieuwe touwen nemen, die nog nooit gebruikt zijn. Met die, als je met die vastmaakt, dan ben ik net als elke andere man, dan heb ik geen bovennatuurlijke kracht. Dus 's nachts wordt hij vastgemaakt. De Filistijnen weer in de kamer daarnaast. En zij roept weer, de Filistijnen komen eraan. En hij wordt wakker, ziet het en maakt zich los in één keer. Zij zegt, Simpson, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Als je in een relatie bent, dan zeg je de waarheid. Jij bedriegt. Zeg mij nou, waar komt jouw kracht vandaan? Maar hij blijft dat spelletje meespelen. In plaats om te zeggen, hey, wat is dat voor vreemdschaande? Hier ga ik niet mee. Delila, luister, hier ga ik niet over praten, punt uit. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat met dat spelletje mee. En dan zegt hij, ja luister, als je mijn lang haren vastweeft aan een kleed dat je aan het weven bent, ja dan heb ik geen bijzondere kracht mee. Dus dat doet ze dan 's nachts. En die haren worden daar meegeweefd. En ze roept weer, de Filistijnen komen. En hij wordt weer wakker en ziet het. En is los in één keer. En nu denkt ze, andere tactiek. Ik ga het nu op een andere tactiek doen. Als je zoveel van me houdt, dan kan je me toch de waarheid zeggen. Als je zoveel van me houdt, dan ga je toch niet liegen. Je heeft nu 3 keer. Als je toch zoveel van me houdt. En daar komt hij iedere dag weer. Iedere dag. En hij houdt het niet meer vol. En hij zegt het. Hij zegt gewoon, als je mijn haren knipt, dan is het afgelopen. Omdat ik ben een Nazireer. Dus in die nacht komen de Filistijnen. En hij ligt te slapen. En de haren worden geknipt. Zij roept weer, de Filistijnen komen eraan. Hij wordt wakker. Ziet wat aan de hand is. En dan staat er in 16 vers 20. Ik doe hetzelfde als de vorige keren. Ik ruk me los en ben vrij. Maar hij wist niet dat de Heere hem had verlaten. Hij dacht, ik doe net als altijd. Ik zit in dat krijgsgebied, ik ga maar steeds door, maar het gebeurt toch niet. De kracht van God komt iedere keer, dus ik kan gewoon doorgaan. En hij had niet door dat dat een hele verandering is gekomen. Dat had hij niet door. En de Heer had hem verlaten. In vers 22 staat dan dat hij gevangen genomen wordt. Hij wordt gevangen genomen en dan staat er dat op een gegeven moment komt daar een offerfeest. Een offerfeest voor de god van de Filistijnen. Dagon heet die. En daar wordt dan een feest gemaakt waar alle leiders van de Filistijnen komen om te vieren. En er wordt gevraagd dat ze ook even Samson halen. Hij is vastgebonden, heeft de oren doorgestoken omdat ze een poos dachten dat hij door het zien die kracht had. En hij moet daar komen in die grote ruimte, in die grote tempel. En dan gaan ze jubelen voor deze god om te zeggen, ja, we hebben gewonnen. En Filistijn, en die door ons Filistijnen god. En Samson, die is verslagen. En dan staat er iets in vers 28. Toen bad Samson. Toen bad hij. In de gevangenis is iets gebeurd met hem. In de gevangenis is de relatie met God weer begonnen. Is hij daar weer dichter bij de Heer gekomen. In de grootste nood heeft hij geroepen en is hij opeens weer met de Heer aan de slag gegaan. Zijn haren waren weer gegroeid en hij vraagt aan God, geef me nog één keer de kracht. Nog één keer en dan zal ik met ze sterven. Dus hij vraagt aan die jongen, want het is eindelijk een jongen, die op hem waakt, zegt, doe mij even los. Even los, zodat ik kan bewegen en even in een andere positie. Breng mij even naar zo'n pilaar. Even kunnen steunen, even een andere positie. Hij wordt daar gebracht, ziet dat hij tussen die twee pilaren staat en de kracht voor God komt over hem. En hij duwt de pilaren op een bovennatuurlijke manier opzij. Het zijn twee steunpilaren die de hele tempel op rust. En alles valt elkaar. En ze liggen allemaal onder. Dus dat verhaal is best heftig. Als je kijkt naar Elisje. Maar Elisje moet natuurlijk altijd, vind ik, ook iets vrolijks hebben. Maar het verhaal van Samson is heftig. Er wordt nooit zoveel over gesproken, maar toch vind ik daar een diepgang in zitten. Wat kunnen wij nou leren naast de punten die ik al ertussen heb doorgenomen? Het is niet omdat wij talent hebben, omdat wij gaven hebben, omdat we een zo grote roeping hebben, dat wij in een grijs gebied kunnen wandelen. Dat wij de grenzen iedere keer kunnen opzoeken. Dat wij kunnen spelen met zonde. En denken, het maakt niks uit. Het gaat toch altijd door. God houdt van mij en dat is ook zo. God houdt van ons. Maar we moeten ook niet spelen met de geduld van God. Het is verdrietig dat Samson niet heeft gemerkt dat de aanwezigheid voor God op een gegeven moment niet meer met hem was. Het is geleidelijk gegaan. Hij was zo druk met van alles en nog wat. Met al die dames. En met al die Filistijnen. Dat hij de tijd met God, dat steeds minder werd. De tijd om te bidden. De tijd om in zijn aanwezigheid te zijn, was steeds minder. Hij was zo bezig met zoveel andere dingen. Samson was ook ernstig verslaafd, vind ik, aan de kick. Aan de kick om de grenzen op te zoeken. Aan een kick om in het krijgsgebied te komen. Aan de kick om anderen uit te dagen. Die Filistijnen was die altijd een uitdager. Een kick om te doen wat ik maar wil, zoals ik het wil, zonder na te denken. Hij sprong gewoon in alles in. En hij was heel graag aan het praten over de bovennatuurlijke kracht. Dat hij zo krachtig was. Maar eindelijk om te zeggen, aan Delila van, joh, luister, jij wil weten waar de kracht is, die ligt gewoon in God. Van God krijg ik de kracht, punt. Nee, hij doet een spelletje. Hij gaat een spelletje spelen. En hij had natuurlijk problemen met onreinheid. Je kan zeggen dat Simson weinig karakter had. Ik heb hier verschillende dingen. Iemand zei een keer, moed leidt je door de deur, karakter houdt je daar. Als we nou even daarover nadenken. Jij en ik, we hebben moed nodig om te zeggen, als ik in een bepaalde situatie ben, ik wil hier niet meer langer in zijn, ik wil eruit, ik kies ervoor om door de deur te gaan. De Bijbel zegt, Jezus Christus is de deur. Ik ga door deze deur, ik neem die moed en ik zeg dat leven zoals het nu is, wil ik niet. Ik wil een leven met God, ik ga door die deur. Kost moed. Maar het kost kracht. Echt kracht. Karakter. Echt karakter om dan te kunnen zeggen, ik blijf staan. Ik heb gekozen voor Jezus Christus. Ik ben door deze deur gegaan. En wat er ook gebeurt. En wat er ook gezegd is. En wat er ook gebeurt. Ik blijf staan. Ik heb karakter en ik blijf staan. Moed leidt je door de deur, maar karakter houdt je daar. Een andere uitdrukking. En die is van William Davis. Die zei, karakter is het enige dat we in deze wereld vormen en meenemen naar de volgende, dus naar de eeuwigheid. Karakter, dat wordt gevormd hier op aarde en dat nemen we mee. Hoe we uitzien en hoe goed we praten, dat heeft allemaal geen waarde meer. Maar ons karakter wel. En andere omstandigheden waarin je leeft, bepaalt je reputatie. De waarheid waarin je gelooft, bepaalt jouw karakter. De omstandigheden die kunnen positief zijn en de omstandigheden kunnen negatief zijn. Sommige dagen zijn ze positief, sommige dagen kunnen ze negatief zijn. En dat bepaalt onze reputatie. Sommige keren zien jullie mij zitten, andere keren zien jullie mij niet zitten. De waarheid waar ik in geloof, bepaalt mijn karakter. Als ik zeg, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in het woord voor God, en wat daarin staat, dat geloof ik. Ook gaat de hele maatschappij op een andere toer uit, ik geloof in het woord voor God. Dat geeft mij karakter. Daardoor wordt mijn karakter gevormd. En daardoor kan ik blijven staan. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik geloof dat wat ook onze roeping is, wat het ook is, wat we voor profetische woorden hebben gekregen voor 2016, zijn het persoonlijke, zijn het voor ons, zijn het voor dit gebied, zijn het voor het land, zijn het voor wereldwijd, geweldige woorden. En ik wilde eindelijk daarover spreken, tot de Heer me zei, nee, hierover ga je spreken. En ik begin het te snappen, omdat wat het ook is, wat je voor woord hebt gekregen, je heeft karakter nodig, zodat het kan gebeuren. Je moet kunnen blijven staan en ze zeggen, ik ga door, ook zit het nu tegen, ik ga toch door, omdat God heeft gesproken. En één keer zal het gebeuren. Misschien nu nog niet, maar één keer zal het komen. En daarop ga ik blijven staan. Ik heb een Bijbeltekst die ik graag met jullie wil lezen. Ik heb nu uit het boek, en dat zou ik liefst willen dat we het lezen uit het boek. Het volgende, graag. Ja. Ik ga hier niet veel over zeggen. Het is Paulus die daar spreekt. Maar die vertaling vind ik zo goed. En dat spreekt uit zichzelf. Verbind u niet aan mensen die niet van de Heere houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niet in Christus, niks van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God. Die heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom heeft de Heere ook gezegd dat wij niet meer moeten omgaan met mensen die niets van hem willen weten. Wij moeten ons van hen afkeren en ons niet met hun over onreinheid inlaten. En ik zal u aannemen, zegt de Heere, die alle macht heeft. Ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en mijn dochters zijn. Ik ben dat stuk al de laatste tijd aan herhalen en over nadenken. Ik denk dat het hier echt gaat van niet dat je iemand ontmoet, geen contact hebt en niet vriendelijk bent. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een intensief contact hebt. Arthur, zou jij op een stoel willen staan? En daarmee wil ik afsluiten. Niet op mijn mooie sjaal, alsjeblieft. Dank u wel. Laten we zeggen, hij, dat is hij sowieso, maar laten we zeggen, hij is dus die man die in God gelooft. Hij is diegene die met God wil wandelen en die horen met hem op wil. Daarom die hoogte nou even. Hij houdt van God en hij heeft een goede vriendin en dat ben ik. Ik ben nu iemand die niks van God wil weten. Geen interesse in heeft, het zegt mij niks. Maar ik heb een goede vriendschap met hem. We kunnen goed sparren. We kunnen goed discussiëren. Maar wat betreft zijn geloof, absoluut onzin, daar heb ik ook geen interesse in. En nu is de vraag voor mij, voor ons allemaal, wie neemt wie mee? Neemt hij mij mee naar het koninkrijk voor God of neem ik hem mee naar het ander koninkrijk? Wie neemt wie mee? En ik zou graag daarmee willen eindigen. Wie neemt wie mee? Amen.